Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen. We gaan vanavond verder met de lezing uit het boek Getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk De Stichting en bij het onderwerp Wat is Jezus toch goed? Veel luisterplezier. Het begin van 1932, de verhuis naar Tienen, was een markant moment in de geschiedenis van de congregatie. Na de intrek in hun definitieve klooster zou de rust stilaan moeten wederkeren bij moeder Martha. Door al de zorgen die het met zich meebracht, was zij vergeten haar dagboeken bij te houden en ze vroeg zich af waarom zij niet meer volgzaam was, waarom ze zo slordig was geweest. Aan de andere kant was ze blij dat ze elke dag het gevoel had gekend van de aanhoudende aanwezigheid van God in haar ziel. Het gaf haar zoveel sterkte om haar taken als overste te vervullen. Die bezitting van God geeft mijn ziel zoveel gemakkelijkheid om mijn plichten te vervullen. Ze geeft mij iets van de hemel. De vermoeidheid slaat toe. In 1929 raakte moeder Martha alles overspannen. Het opstarten en leiden van een nieuwe stichting bracht veel werk met zich mee. En daar we weten dat zij steeds de perfectie van zichzelf eiste, kon het ook niet anders dan dat haar lichaam signalen vertoonde van oververmoeidheid. Toch bleef ze verder streven voor het welzijn van de jonge stichting, haar kinderen en iedereen die haar nodig had. De volgende brief, gericht aan haar geestelijke vader, pater Valentinus, is hiervan getuige. Ik kom mij verontschuldigen dat ik me zo weinig genereus stel ten dienste van de goede God. Het is de toestand van overbelasting, overspanning waar ik me in bevind, die me nerveus maakt, me doet praten wanneer ik beter zou zwijgen. Ik ben zo uitgeput, mijn veer is gebroken, doordat ze onophoudelijk te gespannen stond. Van gisterenavond 21 uur tot 7 uur van morgen heb ik maar 1 uur geslapen. Leve Jezus, ja, ik wil me totaal offeren. Het werk dat moeder Martha kon leveren was enorm groot. Pater Basiel schreef in 1931 dat hij ervan overtuigd was dat 5 mensen niet konden uitvoeren wat zij alleen presteerde. Van een zorgeloos bestaan was bij moeder Martha totaal geen sprake. Nu de narigheden die een bouwwerf nu eenmaal met zich meebrengt waren opgelost, rezen andere problemen uit de grond. In de Congolese missiegebieden kregen vele religieuzen te kampen met een slechte gezondheid, waarbij zelfs 1 zuster stierf aan de gevolgen van malaria. De correspondentie tussen Congo en België verliep zeer traag en sommige brieven bereikten nooit hun bestemming. Dit euvel had tot grote gevolg dat de missionarissen in onze kolonie begonnen te klagen over het gebrek aan interesse van hun zeer eerwaarde moeder-overste. Niets was minder waar. De grootste bekommernis van moeder Martha bleef uitgaan naar het reilen en zeilen van de congregatie. Daarbij moest ze zich zo vaak aanpassen aan de verschillende karakters van onder andere haar zusters. Het was niet altijd zo eenvoudig en meer dan eens twijfelde moeder Martha opnieuw aan haar bekwaamheid. Buiten geestelijke en morele problemen begonnen er stilaan nieuwe gezondheidskwalen zich te ontwikkelen. De dokters hadden vastgesteld dat osteoporose vooral haar benen aantastte, waardoor haar mobiliteit snel achteruit zou gaan. Gehoorzamen is zo goed, zo eenvoudig. Jezus heeft mij in zoveel zaken gegrepen. Gehoorzamen heb ik altijd zo gewenst. Ik was zo begeerig om mij sinds mijn jeugd aan God te geven en de gedachte dat ik altijd zou kunnen gehoorzamen verheugde mij zo. En zie, sinds ik in het klooster ben, zijn het eerder de anderen die mij mogen gehoorzamen. En eigenlijk, als ik er goed aan denk, gehoorzaam ik aan allen op ieder ogenblik, mits ik ter beschikking ben van al mijn zusters, dag en nacht, kan ik mij onderwerpen. Maar het is niet hetzelfde. Leven, Jezus, al wat Hij wil is goed voor mij en ik wens niets anders. Ondanks de beperkingen die haar gezondheid veroorzaakte, bleef moeder Martha dag en nacht werken. Stilaan raakte ze opnieuw uitgeput. Soms voel ik mij zo moe, zo afgemat, dat ik zou willen roepen dat ik totaal op ben. Daarstraks vond ik dat een tekort aan edelmoedigheid en nochtans, ik kan er niets aan doen. Ik vraag aan Jezus mij uit deze plaats van overste te verlossen. Financiële zorgen. De bouw van het klooster raakte voltooid, maar leningen moesten worden afbetaald, terwijl er ook sommen geld nodig waren voor de zusters die op missie vertrokken en zij die nog studeerden in Leuven. Geldzorgen waren er steeds in de jonge congregatie, maar moeder Martha zorgde er telkens voor dat haar zusters niets tekort kwamen. Bovendien waren door het afleggen van de gelofte van armoede de zusters gewend om zich met weinig tevreden te stellen. Maar toch, dikwijls zei zeer eerwaarde moeder, mijn kinderen, maakt u geen zorgen voor geld. Geld zal er altijd zijn. We mogen natuurlijk niet verkwisten of buitensporige zaken doen, maar ik zeg het u en geloof me, zolang ge vertrouwen zult hebben, zal er u niets ontbreken. Bij de vraag waar dat geld dan vandaan kwam, want er was geen vast inkomen, antwoordde ze, och, Jezus is zo goed, als we maar op Hem vertrouwen.
Thank you.
In de jaren 30 was pater Gerardus, provinciaal overste van de paters passionisten, bekommerd om de kritieke financiële toestand van de congregatie van moeder Martha. Een voorbeeld dat we in de brieven van pater Gerardus terugvonden. Over enkele dagen schreef mij zijn eminentie om mij te verzoeken door praktische middelen uw financiële toestand te verbeteren. Met Gods hulp gaan we ons aan het werk zetten. Het zal een zware corvée zijn, maar we gaan het doen. Geef gans uw financiële toestand in onze handen. Laat ons begaan en volg onze raadgevingen, en ik vertrouw erop dat wij er zullen komen. Het zal tijd vragen, maar de goede God zal met ons zijn. Moest ge soms niet weten hoe de een of andere zaak moet geregeld worden, laat het mij weten. Iemand zal ter plaatse komen en de zaak nader inzien. De gelofte van de armoede bleef voor de congregatie betekenen dat iedereen moest rondkomen met de middelen die men had. Het onderstaande fragment uit een brief van pater Gerardus, geschreven in 1947, laat zien dat in de naoorlogse jaren de toestand er niet op verbeterde. Het gaat over de financiële toestand van uw zusters in onze Congo-missie. Pater Benedictus schrijft dat we hem geld moeten opzenden, maar voor het ogenblik kunnen we niet. Wat daarmee gedaan? Ge zult eens goed de vaderlijke voorzienigheid daarvan moeten aanspreken en uw nonnekes zoveel ge kunt met de bedelstaf uitzenden. Maar moeder Martha liet alles over aan de voorzienigheid. Geld was niet het belangrijkste in haar leven. Integendeel, zij verkoos de onthechting. En onder het kruis dat God haar niet bespaarde, keek ze verder in alle kalmte naar de toekomst van haar stichting. Laatste levensjaren en dood. Gekruisigd met Christus. Vanaf de oorlogsjaren liep moeder Martha met een stok of een stel krukken. De laatste jaren bracht ze door in een rolstoel. Haar kloosternaam, Martha van Jezus gekruist, werd op die manier een werkelijkheid. Ondanks alle lijden bleef zij opgeruimd en sprak amper over haar ziekten. Zich jarenlang elke dag verder slepen met bovenmenselijke inspanning drukte een stempel op iemands gedragingen en beïnvloedde het oordeel. Voor moeder Martha moet het zeker ook van toepassing geweest zijn. Zij werd behandeld door verschillende dokters en professoren. In 1959 was dat dokter De Buist, die zelf leed aan een hartkwaal. In haar laatste jaren werd moeder Martha een teken van God, door de totale onthechting van zichzelf, haar wil, haar werken. Schijnbaar wou God haar offer niet zegenen, alhoewel ze hetzelfde leed, dezelfde eenzaamheid doormaakte als de stervende Jezus aan het kruis. God, waarom hebt gij mij verlaten? Volgt meteen op, in uw handen leg ik mijn geest. Ook morele beproevingen maakten haar lijden zwaarder, waaronder de stagnatie van de congregatie, de fusie enzovoort. Op God, waarom hebt gij mij verlaten, volgt meteen, in uw handen leg ik mijn geest. Ook morele beproevingen maakten haar lijden zwaarder, waaronder de stagnatie van de congregatie, de fusie enzovoort. Op een dag vertelde zij aan een van haar zusters dat ze de overleden zuster Jeanne in een droom had gezien en dat die aan haar had gezegd: ik ben gekomen om u te halen. Na deze aankondiging ging zeer eerwaarde moeder heel intensief leven samen met haar kinderen. Op 17 september 1967, omstreeks 17:40, overleed Martha van den Putten, stichteres van de congregatie, zusters passioniste missionarissen van de heilige Paulus van het Kruis. Zij vergezelt nu haar bruidegom en geniet van het eeuwige geluk. Van zodra haar dood bekend was, stroomden de mensen van overal toe om haar in de kamer een laatste groet te betuigen. Daar lag moeder Martha, de handen gevouwen tot gebed, de zachte ogen een weinig open en om haar mond een lieve glimlach. Haar huidskleur was niet bleek, maar geel door de lever- en galontsteking. Begrafenis. Op woensdag 20 september 1967 had de begrafenis plaats. Het was een dag vroeger dan voorzien, doordat twee zusters op die dag moesten vertrekken naar Congo. De voorbereidingen gebeurden bij gevolg in alle haast. Hierdoor bereikten vele doodsberichten te laat hun bestemming. Jean de Bever, de echtgenoot van haar nicht, kwam een dag te laat om de plechtigheid bij te wonen, omdat men hem vergeten was te verwittigen van de wijzigingen. Hij had ook de doodsbrief nog niet ontvangen. De begrafenis ging door in de Heilig Hartkerk, omdat de kapel van het klooster te klein was. Eerwaardeheer pastoor Leys leidde de dienst, bijgestaan door eerwaardeheer bisschop, pastoor van Overlaar. Onder de aanwezige religieuzen waren pater provinciaal van de passionisten en enkele van zijn medepaters, eerwaardeheer dekens van Tiene en Jodogne, eerwaardeheer directeur van de normaalschool van Tiene. En jammer genoeg bleek er geen vertegenwoordiger van het bisdom aanwezig te zijn. Zij die moeder Martha hadden gekend, waren reeds overleden. Talrijke prominente personen waren eveneens naar Tiene afgereisd om de begrafenisplechtigheid bij te wonen, waaronder minister Baron de Vleeschouwer, secretaris van de koning, de heer van Nieuwenhuizen, gravin Lili de Liedekerke, gravin Alex de Grun. Daarnaast zaten er heel wat huismoeders met hun kinderen in de kerk, arbeiders en werklieden en vele geestelijke kinderen van moeder Martha. De homilie was opmerkelijk en die willen we u niet onthouden. De congregatie van het Heilig Kruis, de zusters missionarissen van het Heilig Kruis, rouwen vandaag zoveel als het maar enerzijds kan en vele rouwen met haar en ook de parochie van het Heilig Hart, priesters en gelovigen zijn in rouw. Hoe zou het anders kunnen bij het heengaan van haar die de congregatie stichtte en die de congregatie met een zeer vaste hand en wijs beleid heeft gestuurd? En besturen was voor haar voorgaan. Heel haar doen, al haar woorden waren ingegeven door dezelfde bezieling. Het was bij haar vergroeid met haar wezen, met wat de Heer van haar verwachtte. Wij hebben vandaag niet hier haar lof uit te bazuinen, dat wordt onszelf ontzegd, maar ik zou u vragen van zeer aandachtig het gebedszandje dat u seffens bij de offergang kunt nemen, zeer aandachtig te lezen en te overwegen. Gewoonlijk kunt ge wel hier en daar op een doodsbeeldeke een overdrijving en veel gemeen plaatsen vinden, maar hier kan ik u zeggen, hoe schoon het ook is opgesteld en hoe waar en juist gekozen de woorden ook zijn, en beeldend om weer te geven, proberen weer te geven wat eerwaarde moeder was, toch blijven ze verder onder de maat en dat is heel begrijpelijk. Daar zijn dingen die men niet onder woorden kan brengen, hoezeer men erover instemt en hoe men ook over een vocabularium beschikt en er meester over is, woorden blijven onder de werkelijkheid, hier heel zeker. Ik raad u aan, dierbare gelovigen, van dat zandje schoon te bewaren, van het te lezen, maar weet dat de werkelijkheid veel schoner was. Met een heilige omgaan, dierbare gelovigen, ik spreek geen onwijze taal. Met een heilige omgaan is nog iets anders dan erover lezen. Iemand aan het werk zien, God door een mens zien werken, dat wordt nog iets anders. Dierbare gelovigen en dierbare zusters, ge hebt daar juist zeer troostvolle woorden, woorden van God zelf in de Heilige Schrift gehoord, waar gevraagd wordt dat waar de meester is, dat daar ook de dienaar zou moeten zijn. Wil iemand mij dienen, dan moet hij zijn waar de meester is. Dat is heel het programma geweest van moeder Martha van het Heilig Kruis. De meester gans over haar laten beschikken, alles in haar geest en in haar hart, in haar doen en in haar laten afwegen. Een navolgster te zijn van Christus. En ik vraag u, eerwaarde zusters, en dat is het enige woord dat ik vandaag zal spreken, doet haar na. Het enige wat ze van u vraagt en van u wenst, is dat ge haar geest zou naleven, dat ge u regelmatig zou plaatsen tegenover datgene wat ze gezegd en gedaan heeft, hoe ze u is voorgegaan en waar ze u vraagt dat ge haar zou volgen. En dan kunt ge niet mislopen, dan zijt ge zeker op weg naar dezelfde bestemming. Dan zult ge zijn waar de meester is, want zijn dienares heeft hem gevolgd en dan zult ge komen waar de meester is verheerlijkt. Als het graankorreltje niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Zij is in de aarde gevallen, zij is stervend levengevend, omdat ze aanvaard heeft heel haar leven te zien in dienst van de Heer, want dan alleen kan het zaad vruchtbaar zijn, als men ondergaat en zijn leven verliest in de Heer. Als men aanvaardt van in de Heer helemaal onder te gaan, niets voor zichzelf, van zichzelf te behouden, maar in alles de Heer na te bootsen, in alles zich te vereenzelvigen, als het ware met de Heer. Laten wij, dierbare zusters en dierbare gelovigen, over die dingen nadenken, en dan kunnen wij vandaag, het kan niet anders, zeer diep rouwen, maar ook zeer en helemaal getroost zijn. Want wij, die haar leven een beetje kennen, zonder de pretentie te mogen hebben van het te kennen, en zeker niet van het helemaal te kennen, want daarvoor was ze te nederig, daarvoor was ze te veel verzonken in de Heer en meed ze alle aanstellerigheden te fel om haar te kunnen kennen. maar wat we van haar kennen laat vermoeden in minder en meerdere mate wat ze geweest is. Een volmaakte nabootster van de Heer Jezus, die in alles de wil van de Vader heeft gezocht en die in alles de wil van de Hemelse Vader heeft volbracht, wat het ook heeft gekost. En als haar leven verlopen is, sereen, rustig, dan weten wij dat ze veel geleden heeft en haar lichamelijke pijnen, die onzeggelijk zwaar waren, zullen wel gedubbeld geweest zijn van pijnen en leed, bijzonder in de laatste tijd, dat even zwaar was en waar ze nog zwaar onbekommerd is gebleven, maar waar ze nu iets te zeggen heeft bij de Meester zelf en redding en klaarte zal brengen. Laten wij in dankbaarheid bidden opdat de congregatie altijd het spoor mogen volgen van haar stichteres. Tot zover de homilie van eerwaarde heer Leys. Na de requiemmis werd het stoffelijk overschot van moeder Martha naar haar laatste rustplaats gebracht. Zij werd in de Lourdesgrot van de kloostertuin begraven. Deze gunst verkregen de zusters pas even voor de begrafenis door tussenkomst van oud-minister de Vleeschouwer. Op haar graf rust een steen, eenvoudig zoals zij zelf was geweest. Hierop zijn de simpele woorden aangebracht: J.X.P. tot vroom aandenken aan moeder Marie Mart van Jezus gekruist, stichteres van dit klooster. 1891-1967. Want het leven is voor mij Christus en sterven een gewin. Vanuit Fumoputu, Congo, schreef zuster Margaretha aan zuster Suzanne: volgens mij is onze zo beminde moeder nu veel dichter bij ons. Haar laatste brief, geschreven op 20 juli 1967, is een waar testament en eindigt met de volgende woorden: wij zijn allen in de handen van de Heer. In de maat dat wij Hem beminnen en ons door Hem laten beminnen, behoren wij Hem toe. Hij is in zichzelf oneindig beminnenswaardig. Voorzeker is er een grote leemte in het Heilig Kruis, het bureau, die geliefde heilige cel. Dit alles spreekt van het leven van een grote heilige waarmee we mochten leven. Door haar voorspraak werd enige tijd na haar dood een jonge man genezen van kanker. Enkele maanden later werd ik zelf van een dodelijke nierbloeding verlost, waarvan de specialist zei: er is een mirakel gebeurd. Dr. Bayens. Deel 3, uiteenzetting. Deze samenvatting is opgebouwd uit facetten die we vernemen via getuigenissen, die aan het daglicht worden gebracht door haar correspondentie en die duidelijk beschreven staan in de agenda's en sententies van moeder Martha van den Putten. Moeder Martha was geen simpele ziel, in de normale betekenis van het woord. Zij was een wijze en schrandere vrouw, rijk begaafd en toegankelijk. Zij beschikte over talloze deugden die, zoals bij vele heiligen, pas jaren na hun dood aan het licht komen. Moeder Martha was niet perfect, alleen God is de perfectie zelf. Maar haar levenswijze, haar godsliefde, haar totale overgave aan de Heer Jezus en haar lijden getuigen van de bijzonderheid van deze vrouw. Zichtbaar werd ze geleid door Gods geest en maakte ze deel uit van een wereld die weinig begrijpen. Een wereld die men enkel kan ontdekken in puur geloof. Geroepen door God. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u, en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen, die blijvend mogen zijn. God blijft mensen aansporen om mee te helpen aan de uitbouw van zijn rijk. Hij is steeds bezig met zijn volk. Dat was vroeger zo en het zal altijd zo blijven. God spreekt de mensen persoonlijk aan en doet dat op talloze wijzen. Hij kan zich openbaren via andere mensen, in de natuur, in het lezen van een eenvoudige tekst. Zo blijft iedere roeping uniek. Geroepen worden is toegeven aan het verlangen om God te dienen. Hoe dichter men bij hem leeft, hoe groter het verlangen. Iemand die geroepen wordt, geeft zijn fiat om gans zijn leven verder te bouwen aan Gods rijk. Hoe de ziel ontvankelijk wordt voor de stem van God, zal altijd een mysterie blijven.
Thank you.
roeping. Het heeft maanden geduurd om de vele agenda's en honderdtallen brieven van moeder Martha van den Putte te bestuderen. Er was geen twijfel mogelijk. De stichteres van de Zusters Passionisten te Tienen was een uitzonderlijke vrouw met een bijzondere levenswijze. Zij ging totaal op in het gebed en met gans haar hart verlangde ze ernaar om een spiritueel leven te ontplooien. Toch kan men zich afvragen waarom haar intrede in het klooster zo laattijdig gebeurde. Ze was toen al 36 jaar. Ook pater Valentinus stelde in 1911 zijn leerlingen de vraag wanneer zij precies de roep van God had gehoord. In haar agenda noteerde ze het antwoord: ik kan me niet herinneren wanneer ik de roep van het religieuze leven gehoord heb. Ik herinner me nochtans dat ik heel klein was toen ik wou vergelijken op de religieuze die ik in de straten ontmoette. In een latere agenda schreef Martha: ik herinner me, wanneer ik op school leerde schrijven en nog maar enkele letters kende, hoe ik probeerde de naam Jezus te vormen. Pater Albert Exelmans, passionist, vond hiervan probeersels terug in schrijfboeken, daterend uit die tijd. Hij had een klein zakboekje bewaard waarin de toen 9-jarige juffrouw Martha haar indrukken weergaf over een vakantie in de streek van Ivoire. Foutloos schrijven kon ze nog niet, maar toch trachtte ze in het Frans de volgende impressie uit te drukken: uitstap op een schone berg van waar wij bijna Sint-Petrus konden zien met zijn sleutel. Zijn liefelijke sleutel van het paradijs. Moeder had het verlangen er naartoe te vliegen. In november 1915 gaf ze in een meditatieverslag opnieuw haar opvatting weer over haar kloosterroeping. Voor wat mijn roeping tot het religieuze leven aangaat, denk ik dat ik de roepstem van de Heer het best gehoord heb op ogenblikken dat ik me het dichtst bij Hem gevoeld heb, vooral na de communie, maar steeds op een onduidelijke manier. De gedachte aan het religieuze leven bevangt me, doet me beven, zonder mij nochtans de vrede uit het hart te ontnemen. Vanaf mijn prilste jeugd heb ik deze staat beschouwd als zoiets groots dat mijn kleinheid onvoldoende is om zoiets te beginnen. Meer nog, het kloosterleven scheen me vol bitterheid, vol lijden. Maar dankzij God herinner ik mij dat ik nooit gedacht heb om door dit motief te verzaken. Integendeel, ik meen te mogen zeggen dat ik het nog meer gewaardeerd heb toen ik het onder dit pijnlijk aspect bekeek. In elk geval, ik zal mij in alles volgens de gehoorzaamheid gedragen. Zo zal ik zeker zijn mij niet te vergissen. Sinds ik de belofte heb gedaan mij aan God toe te wijden, voel ik mij meer vrij. Men zou zeggen dat ik Hem reeds toebehoor. Grote God, hoe wilt Gij de moeite doen om die nietigheid te benaderen? Hier ben ik, meester. Op 28 april 1926, feest van de heilige Paulus van het Kruis, sedert 1972 is dit feest verplaatst naar 19 oktober. Tekende Martha aan: sedert lang reeds zegt me iets in het diepst van mijn hart dat ik kind ben van de heilige Paulus van het Kruis. Van dag tot dag groeit mijn wens de roep van de goddelijke meester te beantwoorden. Ja, Jezus wil dat ik passioniste word. Hij zal mij de genade verlenen het religieuze leven aan te gaan met een algehele zuiverheid van inzicht. Ja, ik voel het goed aan. Ik zal passioniste zijn uit liefde, daar de liefde mij tot passioniste zal maken. Ik heb mij met algeheel vertrouwen tot de heilige Paulus van het Kruis gericht. Op 31 mei 1926 noteerde zij: sedert lang voel ik mij geroepen mij toe te wijden aan de gekruisigde Jezus. Martha is niet gemaakt voor deze wereld, Nooit heb ik getwijfeld en ik herinner mij zeer goed dat ik reeds als kind heb verlangd naar het religieuze leven. Van zodra mijn ziel het leven van vereniging met God begon te beleven, werd de oproep van de goddelijke meester steeds dringender. De laatste jaren gaf Jezus aan mijn roeping een meer bepaalde richting. Indien ik sedert 15 of 20 jaar passioniste verlang te zijn, sedert 2 of 3 jaar heb ik er niet meer aan getwijfeld dat dit de wil van Jezus was. Mijn oordeel heb ik nochtans altijd onderworpen aan de gehoorzaamheid. Telkens heb ik aan Jezus gezegd: hier ben ik. Spreek, meester, ik ben bereid. Ik wil mij totaal slachtofferen. Hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doe? En Jezus, de gehoorzaamheid bij uitnemendheid, heeft gewild dat zijn kind hem zou navolgen en heeft mij naar zijn pater directeur verzonden. Jezus heeft gesproken door de mond van mijn vader en met heel mijn ziel zeg ik: hier ben ik, meester, om uw wil te doen. Martha was vastberaden om aan de roeping van passionisten te beantwoorden. Op 26 december sprak zij zich nog krachtiger uit. Het is de wil van God dat ik religieuze word van de passie. Indien de goede God het eendaags toelaat dat ik mij aan hem toewijd, zoals ik hoop, zal het met heel mijn hart zijn dat ik aan zijn oproep zal beantwoorden. De volgende dag onderhandelt zij met Jezus over de taak die haar te wachten staat als verantwoordelijke van een nieuwe stichting. Ziet u dat mijn vader erop staat dat ik de eerste ben wat betreft de stichting en ik ben niet bekwaam? Zij verneemt zijn antwoord: gehoorzaam en ik zal voor alles zorg dragen, vrees niet. Op 28 februari 1927 beschouwt ze zichzelf al als lid van de passionistengemeenschap. Zij had tot de heilige Gabriël, passionist, gebeden, een dierbare heilige die haar al vele genade had gegeven. Dat hij met de heilige Paulus van het kruis bij de goddelijke gekruisigde ten beste spreken om talrijke genade, volledig tot de glorie van Jezus gekruist en voor het heil der zielen. Voor de kleine zus van Sint Gabriël heb ik een grote liefde gevraagd voor de lijdende Jezus en de moeder van smarten, een offergeest tegen alles bestand en een brandende ijver voor de glorie van God en de bekering van de zielen. Op 25 april 1927 zegt ze: de oproep van de goede God wordt steeds dringender. Hij wil me voor hem, gans voor hem. Hij wil dat ik religieus missionaris word van het Allerheiligste Kruis en de passie van onze Heer Jezus Christus. De gekruisigde Jezus roept mij aan de voet van zijn kruis naast de Heilige Maagd. Hij vraagt me zijn troosteres te zijn, zijn bruid, zijn apostel. En uit gans mijn hart zeg ik: mijn God, hier ben ik. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Getekend Moeder Martha van den Putten. En we gaan volgende keer verder met deel 3, uiteenzetting, bij het hoofdstuk Geroepen door God en bij het onderwerp De opbouw van een geestelijk leven. We hopen dat u van deze lezing genoten hebt. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.